Hallo en leuk dat je luistert naar Follow the Facts, de podcast over factchecken en social media van de School voor Journalistiek in Utrecht.
Hoe maak je een goede factcheck? Hoe haal je de feiten boven water? En hoe haal je als journalist alles uit social media? Dat gaan we ontdekken. Met jullie en met toffe gasten uit de praktijk.
Mijn naam is Laurence Laporte.
En ik ben Wouter van Dijken.
En vandaag gaan we het hebben over het factchecken van beeld. Hoe je door goed te kijken naar foto's en video's verborgen feiten kan achterhalen. Te gast is Christiaan Triebert, niemand minder dan. Deze Nederlandse journalist is een expert op dat gebied. Hij werkt bij de New York Times en hielp eerder om de daders van MH17 op te sporen.
Er is zoveel materiaal op YouTube, op Snapchat, op Facebook. Hoe gebruiken we dat soort informatie nou om... Nou, ik zeg het in het Nederlands. In het Engels zeggen we dan hold power to account.
Dit en meer horen we straks van Christiaan. We gaan het vandaag dus hebben over beeldverificatie, met een mooi woord. Laurence, wat is dat precies?
Nou, bij beeldverificatie check je of een beeld wel echt is en waar het vandaan komt. Er zijn namelijk een heleboel manieren te bedenken waarop je een foto of afbeelding kunt manipuleren.
Je kunt een foto photoshoppen, dus er dingen aan toevoegen of eruit knippen. Of je kunt een foto ook gewoon een beetje kroppen, een beetje bijsnijden, zodat je ineens een heel ander beeld van de werkelijkheid krijgt. Je kent vast nog wel die foto's van de inauguratie van Donald Trump toen hij president werd. En waar volgens Trump nog nooit zoveel mensen naar waren komen kijken. Maar als je dan een beetje uitzoomde, dan bleek, ja, het was gewoon een beetje mooi uitgeknipt. Maar eigenlijk stond het halve veld leeg en was er bijna niemand.
Ja, en ook als die foto dan zelf wel echt is, dan kan het verhaal eromheen dus niet kloppen. Dat kwam de afgelopen tijd bijvoorbeeld naar buiten van die foto's van gigantische protesten tegen het coronabeleid, weet je dat nog, die in een heel ander land waren gemaakt. Of zelfs helemaal niet tijdens de coronacrisis.
Ja, hoe je er nou achter komt als een foto waar is of niet, dat gaan we straks bespreken met Christiaan Triebert. Maar eerst is Kim weer op pad gegaan met een factcheck. Die gaat over mondkapjes. Die dingen komen massaal in de natuur terecht en zouden daar, volgens een natuurorganisatie, decennia blijven liggen.
Een mondkapje blijft decennia lang in de natuur.
Ja, want er zit plastic in verwerkt.
Decennia? Denk het. Het zou misschien niet honderden jaren kosten. Dat denk ik niet. Dus ik denk decennia, ja.
Ja, dat is waar.
Absoluut.
Ja, waarom denken jullie dat?
Dat breekt niet af.
Nee, dat is net als met bijvoorbeeld kauwgom. Dat blijft ook echt super lang.
50 jaar
ja,
of zo.
Echt, nee, ja. 70 volgens mij, nog langer. Oh. Dat is echt bizar. Ja, ja. Dus dat, ja, absoluut.
Later in deze aflevering horen we precies hoe het zit en of het nou waar is of niet. Maar eerst gaan we in gesprek met Christiaan Triebert. Christiaan, welkom.
Hartelijk dank.
Hey, welkom.
Jij werkt bij de New York Times, niet de minste krant natuurlijk. Op de redactie in het Visual Investigations team. Wat is dat voor team? Wat voor onderzoek doen jullie?
Nou, de naam zegt het al. Wij doen onderzoek op basis van visuele beelden, van foto's, van video's, noem het maar op. En dat team is eigenlijk 5 jaar geleden opgezet door de New York Times. Eigenlijk om te zeggen van, hey, er is zoveel materiaal op YouTube, op Snapchat, op Facebook. Veel beeldmateriaal. Iedereen heeft natuurlijk over de hele wereld, niet iedereen, maar heel veel mensen over de hele wereld hebben een mobiele telefoon. Die filmen zelf dingen. Het zijn niet meer zozeer de journalisten of de staatstelevisie die alles filmt, maar er zijn surveillance camera's die dingen opnemen enzovoort. Hoe gebruiken we dat soort informatie nou om, nou, ik zeg het in het Nederlands, in het Engels zeggen we dan hold power to account. Dus dat doen we eigenlijk en aan de hand van ja, wat dan ook, wat we ook maar kunnen vinden. Dus dat team is, nou, we zijn met z'n 15e denk ik, een team van 15, maar er zitten dus mensen bij die zijn senior producers. Hè? Dat zijn dus een soort van de mijn bazen die zeggen van, oh hey, misschien moet je hier nog even naar kijken, misschien moet je daar nog even naar kijken. Daar zitten graphic animators bij, daar zitten video editors bij, daar zitten en verslaggevers, onderzoeksjournalisten zoals ik zelf.
En waar zijn jullie bijvoorbeeld druk mee? Wat ben je bijvoorbeeld deze week aan het onderzoeken?
Op dit moment ben ik veel bezig met de militaire spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Daar is natuurlijk heel veel gaande. Ik heb eerder zat ik bij een groep dat heette Bellingcat en werk natuurlijk veel. Bellingcat heeft veel werk verricht aangaande Oekraïne. Ik ben het land waar ik vaak ben geweest. Ik ben ook in Rusland geweest. Maar we monitoren nu eigenlijk, okay, wat is er aan de hand? En de ontwikkelingen zijn snel. En kijk, het interessante is, veel westerse journalisten die krijgen wel toegang tot Oekraïne. Alleen toegang krijgen tot het Russische leger aan de andere kant van de grens is veel lastiger. Dus de vraag is, hoe kunnen we dan toch inzicht krijgen in hoe die Russische militairen zich voelen, wat er daar gaande is. En dat is dus bijvoorbeeld heel veel via TikTok. Heel veel Russische soldaten zitten op TikTok en die filmen bijvoorbeeld van, of hun vriendinnen en vrouwen en de partners en zonen en dochters en noem maar op, die op TikTok zetten van, oh, papa gaat richting Oekraïne. Dus dat is heel interessant om digitaal dus een beetje proberen een indruk te krijgen van wat zich daar afspeelt als we op de grond als journalisten niet meteen toegang krijgen.
Ja, dus de geheimen van Poetin worden eigenlijk via TikTok een beetje weggegeven.
Je vertelt nu zo mooi over dat zoeken naar informatie. En dan weten we dat jij ook veel met beelden, video's, dat soort informatie, dat je die ook ontcijfert, toch? Klopt dat?
Dat klopt, ja. En vandaar ook die naam Visual Investigations bij de New York Times. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk aanwijzingen te vinden in beeldmateriaal. Dus je hebt een foto misschien en dan denk je, oké, nou, dit is wat die foto lijkt te zien. Maar dan denk je, oké, wat kan ik er meer van onderzoeken? Nou, grappig voorbeeld. Ik heb gestudeerd in Groningen. En toen ik net met dit soort online onderzoek bezig was, 2014, 2015, 2016... toen kwam er een filmpje online en daar stonden allemaal iemand die zit op het terras, die drinkt een lekker potje bier. En er komen allemaal mannen voorbij rennen en die beginnen met elkaar te vechten. En dan komen tafels, die vliegen door de lucht en noem maar op. En die man die dat lekker biertje zit te drinken, die gaat dat allemaal gewoon zo, die staat allemaal aan het filmen. En dat filmpje werd gedeeld op Facebook. Moet je nou eens kijken wat er gebeurt in Duitsland. Al die moslim-immigranten die slaan de hele boel overhoop. En iemand anders zei weer, kijk, dit gebeurde in Oostenrijk. En anders zei weer, dit is wat er is gebeurd in de Verenigde Staten. Dankzij Obama. Moet je kijken wat er allemaal voor tuig dit land binnenkomt. En ik kijk naar dat filmpje en ik denk, ja, ik herken dit. Dit zijn de Drie Gezusters. Dat is een hele bekende kroegen in Groningen. En ik denk, ja, dat is helemaal niet in Duitsland. Dat is helemaal niet in de Verenigde Staten. En dacht, wat is het nou wel? Maar ik kon al heel snel, als je intypt op Groningen rond die tijd, Groningen rellen, zag je dat er voetbalrellen waren geweest. Dus FC Groningen en de Z-side daar, hun hooligans en van een Franse club. Dus dat had helemaal niks te maken met hoe mensen dat filmpje deelden. En die verificatie was natuurlijk heel erg snel, omdat ik de stad kende. Maar er zijn natuurlijk allemaal kleine tools die je kunt gebruiken om mee uit te zoeken. En dit is een goed voorbeeld van hoe snel informatie kan verspreiden. En waarom het zo belangrijk is om te weten of iets klopt voordat je het deelt.
Ja, ja en de context daarvan dus ook. Want dit is dus zelfs een filmpje dat in op verschillende punten is gebruikt. Hey,
absoluut, van Duitsland tot de Verenigde Staten, ja.
Ja, echt bizar. Hoe doe je dat nou stapsgewijs? Wat is je beginpunt? Wat doe je vervolgens? En hoe, zeg maar, wanneer ben je klaar eigenlijk? Want volgens mij is er altijd meer informatie te vinden.
Er is altijd weer nieuwe informatie te vinden, dat klopt. Nou, ik denk, er zijn meerdere stappen die je kunt nemen natuurlijk. Nou, om even met de eerste te beginnen, geolocatie. Nou, ik gaf net het voorbeeld van Groningen. Dat was natuurlijk makkelijk, want ik heb 5 jaar lang in Groningen gewoond. Ik ken de stad goed, dus ik herken het meteen. Nou, als je de lokale kennis hebt, als je meteen iets herkent, dan is het natuurlijk heel makkelijk te verifiëren. Maar het grootste deel van het materiaal, de foto's en de video's waar je naar kijkt, is natuurlijk veel moeilijker te herkennen. Wat je probeert te doen zodra je beeldmateriaal hebt, is dat, okay, wat zijn visuele clues in dat beeldmateriaal? Zoals die minaret die ik eerder noemde. Is het een kerktoren? Is het een tekst op een nummerbord? Noem maar op. Wat zijn visuele clues die mij iets kunnen vertellen over waar dit zou kunnen zijn? Wat je eigenlijk wil doen, ja, is je denkt van, okay, deze foto is ergens op aarde genomen. Hoe kan ik het zoekgebied van de hele aarde, kan ik die verkleinen? Nou ja, als je alleen maar ijs ziet, dan weet je wel, okay, dit kan waarschijnlijk niet ergens in
Groningen
van Congo zijn. Als je woestijn ziet, denk je, okay, nou, het moet ergens zijn met woestijn. Dus er zijn hele, je hebt natuurlijk dat soort grote kenmerken. En dan een minaret, een kerktoren, die geven natuurlijk een kleine beeld. Maar denk ook aan tekst bijvoorbeeld. Is het Cyrillisch? Is het Romaanschrift? Is het in het Arabisch? Dat kan ook iets verkleiden. Zie je iets, misschien een winkelstraat? Zie je een nummerbord van een auto? Zie je een Europees, zelfs als kun je het niet lezen, maar staat er, is het een wit nummerbord met een blauw streepje aan de zijkant? Nou, dat zal misschien wel Europese Unie zijn. Welke Europese Unielanden hebben een wit nummerbord? En zo probeer je eigenlijk, wat voor visuele clues er ook in die foto's zijn, probeer je te zoeken. En soms zie je misschien een opmerkelijk gebouw. En je hebt zoekmachines die een deel van een foto kunnen nemen. Je hebt Google Lens. Dat is een zoekmachine van Google waarin je dus eigenlijk een foto van iets kunt maken. En Google vertelt je dan, nou, dat zal dit wel zijn. Dat kun je met een plant doen, dat kun je met een automerk doen, maar dat kun je ook met een gebouw doen. Dus stel je kijkt naar een video of je kijkt naar een foto en je ziet daar een heel opmerkelijk gebouw. En je denkt, nou ja, ik kan dit gebouw niet herkennen. Dan kun je dus die Google Lens erop zetten en dan vertelt Google al, hey, dit zijn gebouwen die daarop lijken. Of misschien wel hetzelfde gebouw. En daarmee kun je dus ook weer iets over de locatie te weten te komen. Dus dat is het geolocatieproces. En soms moet je aan de hand van een 3D-beeld van op de grond, weet je wel, je hebt niet 3D-beelds die juist worden, maar stel je maakt gewoon een foto van een straathoek. En dan heb je helemaal geen materiaal. Die Google Lens werkt niet, noem maar op. En dan moet je, misschien denk je, oh, dit zal wel ergens in Groningen zijn. En dan moet je aan de hand van satellietbeelden dat allemaal proberen uitzoeken. Dus dat kan heel veel stappen nemen. Maar het is echt heel erg, het is echt een puzzel die je doet. Hè? Je probeert allemaal stukjes van die puzzel bij elkaar te brengen. Tot uiteindelijk, ja, het moet ergens op aarde zijn. En je wilt weten waar dat is.
Is dit iets wat iedereen kan, wat onze studenten ook gewoon zo zouden kunnen doen als ze dat gaan uitproberen?
Absoluut, absoluut. Kijk, de kracht van dit soort dingen is dat je heel veel, eigenlijk alles, hè, dit hele nieuwe manier van onderzoeken, is eigenlijk gewoon nieuwe tools gebruiken voor gewoon de traditionele, klassieke vragen, de 5 W's van de journalistiek te beantwoorden. Zeker de van waar is het, hè? Wanneer is het, enzovoort. En het mooie is, dat kan iedereen doen met gewoon een laptop en een internetverbinding. Dus mochten er studenten zijn die denken, nou, dit zou ik wel willen proberen. We hebben een, vijf jaar geleden contacteerde een Duitse journaliste mij. Zij is heel goed ook in het verifiëren van digitale content. En ze had zoiets van, laten we dit op een leuke manier doen. Want we kijken altijd natuurlijk naar hele heftige onderwerpen. Hè? De rellen in Groningen zijn één ding. Maar natuurlijk een dodelijk bombardement in Irak of Syrië. Dat is heel erg heftig om naar te kijken. En is ook niet altijd natuurlijk heel erg prettig. En mocht je dit nou op een iets luchtigere manier willen leren, zijn we dus een account gestart op Twitter, dat heet QuizTime. En daar zetten we dus elke dag een quiz online, een foto, een video, een audiofragment, een satellietbeeld, you name it, met een vraag van los dit maar op. En nou ja, als je dit soort verificatiemethoden interessant vindt, dan is het heel leuk om nou, gewoon een van die tweets te openen en te zeggen, nou ja, ik ga het gewoon even proberen. En mocht je dan niet lukken, er zijn heel veel mensen die weer op reageren en leggen uit hoe ze het hebben gevonden enzovoort. En dat is dus elke dag, elke werkdag. En dat is een hele leuke manier om verificatie te leren.
En dat werk dat jullie doen is enorm tijdrovend. Dat kost enorm veel moeite. We hebben Bellingcat met veel vrijwilligers gewerkt. Hoe belangrijk is het dat er in de journalistiek ook ruimte is voor dit soort hele moeilijke onderzoeken?
Ik weet nog goed dat ik een keer heb gesolliciteerd bij een Nederlandse krant. En die zeiden van, Kirsten, wat je doet is hartstikke interessant, maar het is gedetailleerd. Misschien moet je denken om bij een denktank te gaan werken. En dat deed heel veel met mij, want ik wilde heel graag de journalistiek in. En als iemand natuurlijk bij een Nederlandse grote krant tegen je zegt, dan neem je dat heel serieus. Later vragen ze, kun je een workshop geven hoe je dit werk doet? Dus je ziet hoe dat natuurlijk ook verandert. Maar kijk, ik neem het ze niet kwalijk, want ik begrijp het heel goed. Want inderdaad, zoals je zegt, Bellingcat werkt met heel veel vrijwilligers. Als krant denk ik dat je het niet altijd kunt maken om met vrijwilligers te werken. Dat kun je niet vragen van mensen, je moet mensen betalen. Maar zoals ik eerder zei, als ik iets probeer uit te vogelen, dan kan ik daar heel veel tijd aan besteden. Uren, dagen, weken, maanden. En soms levert dat niks op. En dat kun je natuurlijk niet veroorloven als je een dat kun je niet veroorloven als je een team hebt van 15 mensen en je hebt een jaar lang geen verhaal. En je laat ze een jaar lang aan een verhaal werken en je hebt daarna geen verhaal. En als dat voor één persoon is en de krant is kleiner, de New York Times is natuurlijk heel groot, er heeft heel veel geld, dus die kan dat risico nemen. Dus ik begrijp dat heel goed. Dus het is moeilijk soms om dat te kunnen balanceren. hoe geef je dit dan ruimte in de journalistiek? Ja, het is een goede vraag, want het is iets om over na te denken. Maar het is ook zoiets van, ja, hoe doe je dat? Dus ik denk eigenlijk, we moeten dit niet zozeer iets als zien als wat compleet los is. Van, oh, laten we een open source intelligence of open source investigation, dat is hoe ze dit vaak noemen, expert aannemen die dan dat allemaal doet voor iedereen. Nee, ik denk, je moet het anders zien. Het is meer van, eigenlijk elke journalist die in de 21ste eeuw opereert, die moet gewoon de basiskennis van dit hebben. Dus scholen voor journalistiek, noem het allemaal op. Die moeten dit is onderdeel van je toolkit, van je gereedschapskist als journalist. Iedereen moet weten hoe die basisstappen voor verificatie van een video of een foto. Punt uit. Ja. Dat moet je gewoon kunnen doen, dat is heel simpel. En ik denk, als hoe meer mensen binnen een journalistieke organisatie gewoon een bepaalde skillset hebben, die basisskills hebben, dat is wat je nodig hebt. Want je kunt niet alle expertise hebben. Ik weet ook niet alles over vliegtuigen, hoe je vliegtuigen moet trekken of boten. Dus je hebt altijd weer meer mensen nodig. En die kun je gewoon contacteren van, hey, we sturen een mailtje. En die geven ook, dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen. Wij werken met hele grote teams. En je ziet altijd bij ons verhaal, er zijn heel veel mensen die daar credit voor krijgen. En ik denk vaak, merk ik toch nog wel soms in wat meer traditionele journalistiek, dat heel veel mensen, oh, mijn naam staat boven een stuk, dit is mijn stuk. Van, who the fuck cares? Weet je, werk met 10 mensen samen. Al die mensen die je bijdrage leveren, weet je wel, je kunt met teamwork toch wel vaak meer verzetten. Alles wat ik doe is teamwork, weet je wel. Dus dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Van, en als het vrijwilligers zijn, ja, die moet je ook, weet je wel, geef mensen de credit die ze doen. Zeker als vrijwilligers zijn. Anyway.
Een laatste vraag, eigenlijk iets heel anders. Je werkt natuurlijk best wel veel over Rusland bijvoorbeeld, wat nou ja, een vrij machtig land is. En je kent al die technieken zelf over hoe je mensen op kan sporen. Durf jij zelf ooit nog een selfie te maken of op social media te zetten? Of kijk je altijd over je schouder of een verdachte Rus achter je loopt?
Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, laten we vooral niet te veel alleen op Rusland hangen natuurlijk. Ik bedoel, Pentagon en Israël en de Saudi-Arabië. Ik bedoel, elke overheid en overheidsdiensten die zijn niet altijd heel erg blij met het werk wat we doen. Maar nou, ik denk, het is belangrijk om bewust te zijn van bepaalde risico's. En ik denk niet zozeer, natuurlijk denk je erover na. Ik bedoel, maar je moet er voorzichtig in zijn. Maar je moet je ook zelf niet paranoïde maken, weet je wel. Daar heb je ook niks aan. Dus, ja. Selfies misschien op publieke plekken. In plaats van met in je huis of zo.
Ja. Nee, niet een mooie foto van het uitzicht uit je huis of zo.
Ja, nee, dat is een goed voorbeeld. Er is een keer iemand, er was een of andere K-pop star, denk ik. En die had een foto gemaakt en in haar ogen zag je de weerspiegeling van haar huis. En dus ook de buitenkant. En toen heeft een stalker heeft haar kunnen geolocaten. Die heeft
creepy.
Ja, bizar hè?
Ja, wat je tegenwoordig allemaal kan. Oh my god. Hey, Wouter, volgens mij, want jij zei laatste vraag. We hadden stiekem al een kleine laatste vraag op de mail gezet ook, toch? Van de 3 tips. Daar zijn we eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
Ja, dat is een leuke vraag. Eerste is, ga ervoor. Als je journalistiek interessant vindt, of wat je ook doet, weet je wel, ga er gewoon voor met passie. Het maakt niet uit of je voor de New York Times schrijft, of voor de universiteitskrant, of wat dan ook, van een verhaal, ga daar gewoon volledig voor, weet je wel. Dat is denk ik het belangrijkste. Geef het de tijd die het nodig heeft. En de tweede, denk ik gewoon, ik denk de beste tip is gewoon, als je nieuwsgierig bent, blijf gewoon nieuwsgierig. Want waarom spendeer ik 10 uur op het vast uitvogelen van waar een video is genomen? Omdat ik wil weten waar het is. En als je die nieuwsgierigheid hebt, dan blijf je ook wel doorgaan. Dan hoef je niet een dure workshop te nemen of wat dan ook. Nee, dan typ jezelf in op Google. Hoe vind ik dit? Hoe vind ik dat? Dan leer je jezelf wel dingen aan. Dan denk je van, oké, ik kan niet het Arabisch schrift lezen, maar hoe kan ik digitaal toch nog ontcijferen of het hier is geschreven? Nou, dan typ je in op Google en dan binnen een paar results heb je het. Dus dat, tweede nieuws, blijf die nieuwsgierigheid houden. Waar je ook interesse in hebt, van neem die paar extra stappen zelf om te kijken, kan ik misschien mijn nieuwsgierigheid bekoren door wat meer, je leert door die nieuwsgierigheid, zeg maar. Je leert jezelf dingen aan. En het derde, denk ik, blijf respectvol, weet je wel. Of blijf respectvol, ik denk dat deze respectvol met de verhalen ook. Ik bedoel, wij als team in de New York Times, we coveren heel veel verschillende verhalen. Van Rusland tot Mozambique, van Nigeria tot Hongkong. Maar wij vertellen heel vaak de verhalen dat niet per se onze verhalen zijn. Zeker ik als Nederlander. Mozambique is niet mijn verhaal. Oekraïne is niet mijn verhaal. En je bent heel vaak te gast, zelfs als het digitaal is. En mensen met wie je spreekt, dit is hun realiteit. Dit is hun miserie, ook heel vaak. Dus wees heel respectvol. Dit is niet om een goed journalistiek te maken. Uiteindelijk, waarom doe je de journalistiek? Omdat je misschien een licht op iets wil schijnen. Maar juist daarom, in dat proces, moet je niet meer harm doen, zeg maar. Niet meer schade doen. Je moet, denk ik, altijd heel respectvol omgaan. En dat is iets waar ik denk, waar ik mezelf ook altijd op bewust wil laten houden. Van oké, ik interview iemand die hele familie kwijt is. Ik wil wel weten, was het een Pentagon-bombardement of was het de Nederlanders of wat dan ook. Maar uiteindelijk, dat is mijn vraag die ik wil beantwoorden. Maar uiteindelijk praat ik wel met iemand die zijn of haar hele familie kwijt is. Dus daar moet je heel respectvol en voorzichtig mee omgaan. Dus ik denk, deze drie dingen. Ja, de eerste was passie in voor wat je doet. De tweede, nieuwsgierigheid. En de derde, respect voor de mensen over wie je schrijft of wie je interviewt enzovoort. Ja.
Mooie tips.
Wat een mooi einde van zo'n van een geweldig interview, mag ik wel zeggen. Ja. Dankjewel.
Zeker,
voor
heel
al
fijn.
Al je informatie en al je... Ja, ik heb echt het idee dat ik wat wijzer ben geworden. Jij?
Ja, heel gaaf. Heel fijn dat je bij ons in de podcast wilde zijn. Nou, we gaan ook alle linkjes en sites die je noemde, gaan we nog onder de podcast zetten, zodat iedereen die ook weer terug kan vinden.
Ja.
En quiz time op Twitter natuurlijk. Dan kunnen mensen ook oefenen. Dus heel erg bedankt en heel veel succes bij je komende onderzoeken.
Hartelijk dank en jullie ook. En heel erg hartelijk dank dat ik te gast mocht zijn. Yes. Heel tof.
Dat was wel bijzonder dat Christian bij ons te gast was. Zelf kun je ook een factcheck over beeld maken. En wil je weten hoe je dat precies doet? Kijk dan even op Canvas of in de show notes. Daar vind je namelijk een stappenplan waarin precies staat hoe je dat aan moet pakken.
En nog een gouden tip van mij. Je kan je factcheck skills ook oefenen met een spelletje. Daarvoor ga je naar de website geoguesser.com. En dat is een spel, daar moet je raden waar je op de wereld terecht bent gekomen aan de hand van foto's van Google Street View. Dan leer je dus heel goed kijken, verbanden leggen en zoeken naar aanwijzingen op foto's.
Je moet wel een beetje eerlijk vertellen dat jij hier een beetje verslaafd aan bent, hè Wouter? Want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Eigenlijk wil jij nu jouw verslaving pluggen bij studenten.
Dat is waar.
Goed, en ga dat inderdaad doen, want ik kan je vertellen, dat is inderdaad heel leuk. Voordat we afsluiten, nog één heel belangrijk ding. De factcheck van de week.
Ik zit hier samen met Georgia uit klas B05. Jij hebt een factcheck gedaan over dat decennia duurt voordat mondkapjes worden afgebroken. Hoe ben jij bij deze claim gekomen?
Goede vraag. Factcheck is altijd even lastig om op een claim te komen. Maar gewoon zoeken. Volgens mij op RTL Nieuws hadden ze het gezegd. En hadden ze het artikel van Schoon Nederland gelinkt. En RTL had ook overgenomen dat de decennia zou duren. Maar ik dacht, nou, misschien legt Schoon Nederland wel uit hoe dat dan kan. Dus ik klikte via die hyperlink op Schoon Nederland. En toen stond er eigenlijk ook dat het decennia zou duren zonder een uitleg. Kijk, ja, plastic weet allemaal dat het lang duurt. Maar ja, mondkapjes, is dat dan hetzelfde? Dus vond ik wel interessant. Ik dacht, nou, klopt dat dan wel? Dat ga ik even checken.
Wat is je eerste stap geweest? Hoe ben je het gaan aanpakken?
De claim even opgeschreven. En hoe ben ik eraan gekomen? Dus wat ik net heb verteld. En toen, wat moet ik eraan doen om erachter te komen? Dus ik dacht, nou, het is heel belangrijk om te kijken naar wat het gemaakt is. Waarvan het gemaakt is. Ik dacht, nou ja, dan ga ik dat maar opzoeken. Dus ik heb dat gewoon opgezocht en ik kwam al snel op de site van een Rijksoverheid. Waar zit wat in of zo? Wat zit waarin? Nou, en toen kwam ik erachter waarvan het was gemaakt.
Ja, en hoe ben je er nog verder vervolgens op ingegaan? Dus heb je nog iemand gesproken? Of
achteraf, want ik werd natuurlijk aan mij gevraagd of ik dit wil doen. Ik dacht, nou, ga ik even kijken wat heb ik nou goed en wat heb ik nou slecht gedaan. En toen zag ik ook in mijn feedback dat er stond, ja, ik had ook wel een specialist kunnen spreken. Want ik heb uiteindelijk gekeken naar hoe het is gemaakt, maar ik heb niet meer iemand gesproken.
Ja.
En ik denk dat dat wel echt iets had kunnen toevoegen. Want het verweerproces, kijk, die mondkapjes verweren. Dus het mondkapje blijft niet, ik heb er nu een voor me toevallig. Het mondkapje blijft niet in de natuur zo achter in deze vorm, maar het verweert.
Ja.
Maar ik had bijvoorbeeld ook aan iemand kunnen vragen wat ik niet kon vinden online. Hoe lang dat verweerproces nou duurt.
Ja.
En daar is het wel belangrijk voor om een professioneel iemand te spreken.
En tot welke conclusie ben je uiteindelijk gekomen?
Nou, het is gemaakt van polypropyleen, een mondkapje, de stof. En dat is een soort plastic kunststof. En dat duurt dus gewoon heel lang. En uit studies, wat ik dus een beetje had gevonden, want ik had natuurlijk waar het van is gemaakt. Nou ja, dan weet je waar het van is gemaakt. Maar dan staat er nog steeds niet op hoe lang dat dan duurt voordat het uit de natuur verdwijnt. En dan studies opgezocht en een kunststof duurt gewoon heel lang. En er zijn eigenlijk dus nog niet echt studies waar precies staat hoe lang het duurt. En zeker dus niet mondkapjes. Dus de claim dat het decennia zou duren klopt. Alleen wat mijn conclusie was, is dat Schoon Nederland en RTL Nieuws beter hadden kunnen beschrijven, zeg maar, het proces van de mondkapjes. Hoe dat verweert en het materiaal, zodat dat beter, zeg maar, beargumenteerd kon worden. Het woord decennia. Ja.
Oké. Okay. En wat vond je zelf van de conclusie? Waaruit jij dan bent gekomen uiteindelijk?
Nou, ik had dus nog wel willen weten hoe lang dat verweerproces duurt. En daarvoor had ik willen spreken met iemand.
Ja.
Dus ja.
Nou, in ieder geval hartelijk bedankt voor je tijd en bedankt dat je het wilde uitleggen.
Dankjewel.
Nou, hebben we toch weer wat geleerd over mondkapjes. Die dingen kunnen dus echt maar beter gewoon in de prullenbak.
Goed, dat was hem voor deze aflevering.
Luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast om alles te weten te komen over het maken van een goede factcheck en het gebruiken van social media als een echte pro.
En bedankt voor het luisteren natuurlijk naar Follow the Facts.